Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Noodhulp Oekraïne. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is deze maand bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 148, vers 3 en 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het zal vanavond gaan over artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar gaat het over de voorzienigheid van God. Dat God in alle dingen voorziet en voor ons zorgt. Maar er kunnen best wel heel wat vragen bij zijn. Dat zullen we ook wel merken. En psalm 13, die we met elkaar zingen uit de bundel Weerklank, is ook zo'n psalm waar die dichter allerlei vragen stelt bij het beleid, bij het bestuur van God. En toch aan het eind van die psalm beleidt hij dat hij niet zonder die God waar hij vragen aan stelt verder kan. En die psalm zingen we nu als inleiding op het thema van deze avond. Psalm 13 in zijn geheel uit de bundel Weerklank. vanavond mogen wij het geloof van de kerk belijden met de woorden van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we met elkaar psalm 91 en daarvan vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91 vers 1, nadat wij met elkaar het geloof van de kerk beleden hebben. En ieder spreken dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof bij de opstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heer, wanneer wij hier samengekomen zijn in de kerk of met deze dienst verbonden mogen zijn, dan zijn wij mensen die te maken hebben met allerhande dingen die we niet altijd begrijpen. Als het gaat over uw bestuur van deze wereld, als het gaat over de leiding van u in ons leven. Soms kan het zo donker zijn. Waarom gebeurt er dit? En waarom overkomt mij dat? En zoveel vragen die zich vermenigvuldigen. En dan zijn we vanavond hier in de kerk. En dan zingen wij met die hoge toon dat wij toch op u willen vertrouwen. Zelfs in een duistere nacht, dat wij op die God die leeft en regeert ons vertrouwen mogen en willen stellen. Want u bent koning, u regeert, u loopt niets uit de hand. En ook al kijken wij misschien tegen dingen aan die we niet begrijpen, toch mogen we weten dat u een God bent die deze wereld leidt met uw vaderlijke hand. En geef dat we u zo als vader mogen kennen. En dat we door het geloof mogen weten, Vader, wat u doet, hoe moeilijk ook, hoe onbegrijpelijk ook. Vader, wat u doet, is goed. Leer ons dat te belijden. En geef dat we daar ook vanavond in geoefend mogen worden. En dat we dat mee mogen nemen. Ook als wij aanlopen tegen al die vragen. Ook als we misschien om ons heen horen van mensen die het maar niet begrijpen dat wij in God geloven. Hoe kun je nou in zo'n God geloven? Als je kijkt naar al die ellende in deze wereld. Is dat nou een God van liefde? En zoveel vragen die ons kunnen benauwen. Die het soms moeilijk maken om onder woorden te brengen waarom we dan toch niet zonder u kunnen. Toch op u willen vertrouwen. Heer, wilt u geven dat wij gebouwd op uw woord en ook geoefend door het belijden van de kerk, toch mogen weten dat u een God bent die niets uit de hand loopt. En dat u alle dingen in deze wereld en ook in ons eigen leven regeert naar uw vaderlijke hand. Wilt u zo bij ons zijn? In het spreken, in het luisteren. Geef ons een ongestoorde dienst, dat wij echt mogen luisteren. Soms kunnen we afgeleid worden door allerlei dingen in de kerk, maar ook in onze gedachten. Dingen die ons maar bezighouden, die we ook maar niet stop kunnen zetten, die maar door ons leven heen gaan en die door onze gedachten heen manen. Maar geef dat we daar een ogenblik van verlost mogen zijn en dat we uw stem mogen horen. Een stem die rust geeft in ons hart. Een stem die boven alle andere stemmen die ons zo vaak in de war brengen uitkomt. En dat we zo naar u mogen luisteren. En zo ook verder mogen gaan. Als leerlingen onderworpen aan het gezag van uw woord. Heer, wees met ons hier in de kerk, maar ook met degenen die met ons verbonden zijn, nu of op een later tijdstip. Laat het tot zegen mogen zijn. En wilt u overal zijn waar uw woord verkondigd wordt, ook nu, hier in Amsterdam, in al die verschillende kerken, met al die verschillende voorgangers, met al die verschillen die er kunnen zijn. Maar laat toch in die verscheidenheid de eenheid er mogen zijn, dat wij gericht worden op u, gericht op uw woord. En dat wij niemand anders zullen kennen dan u alleen. Laat er al die diensten aan mogen bijdragen. En wilt u zo uw kerk, die door al die gemeentes en al die kerken heen en mag zijn, wilt u zo uw kerk, uw gemeente opbouwen in het allerheiligst geloof. En dat er verbondenheid mag zijn, eenheid mag zijn, in datzelfde geloof, en levend vanuit diezelfde genade. Wil zo het werk van zending en evangelisatie ook zegenen. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat velen u als koning mogen erkennen. En dat zo de heerlijkheid van uw koninkrijk gezien mag worden. En dat eenmaal het koninkrijk van u zal doorbreken. Dat al die andere koninkrijken het onderspit zullen delven. Maar dat uw koninkrijk een eeuwig koninkrijk blijkt te zijn. Wat niet vergaat. En waar u koning van bent en blijft. Tot in eeuwigheid. Laten we onderworpen zijn aan deze koning der koningen. Hoor ons in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, in verband met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen we nu met elkaar een gedeelte uit Matteüs 10. Matteüs 10, daar wordt ook naar verwezen in artikel 13. Matteüs 10 vanaf vers 24... tot en met vers 31. En daarna lezen we ook nog met elkaar een gedeelte uit de Romeinenbrief, Romeinen 8. Vanaf vers 31 tot 39, dat zogenaamde zegenlied van Paulus, waar hij te midden van al datgene wat hij mee moet maken, zijn geloof in God belijdt. En daarna lezen we met elkaar artikel 13. Maar eerst Matteüs 10, vanaf vers 24, zijn woorden van Jezus. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Tot zover de lezing uit Matthäus 10 en de Romeinen 8. Vanaf vers 31, wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is er die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover de lezing van het woord en dan lezen we nu met elkaar artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voorzienigheid van God. Wij geloven dat onze goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval, of aan het lot heeft prijsgegeven, maar zo overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn besluit. Toch is God niet de bewerker of de schuld van de zonde die gedaan wordt. Want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onvoorstelbaar dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet. Ook al handelen de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig. En wat hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, verder dan ons begrip reikt. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons onderwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, wanneer we erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar alleen door de beschikking van onze goede tieren, hemelse vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl hij zo over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, en niet één musje ter aarde zal vallen zonder de wil van onze vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, zodat ze ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En daarom verwerpen wij de vervoerlijke dwalingen van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Tot zover deze woorden uit artikel 13. Daar mogen we straks met elkaar over nadenken. En voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog zingen. Ook een lied van vertrouwen en van verwachting. Ondanks alles wat er gebeurt. Psalm 62, vers 4 en 5. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode voor God stil. En dan ook vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, 4 en 5. Als het over de voorzienigheid van God gaat, dat God in alle dingen voorziet en dat hij voor ons zorgt, dan zijn er altijd heel veel vragen. Die zogenaamde waarom-vragen. U kent ze wel. En jullie wellicht ook wel. Die je zelf stelt of die om je heen gesteld worden. Als God nou deze wereld regeert, als hij nou in alles wil voorzien, als hij nou het goede wil, waarom is er dan zoveel leed? Waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld, in het groot, maar wellicht ook in je eigen kleine persoonlijke leven? Waarom? Waarom moeten we het allemaal meemaken? Waarom gebeurt het allemaal in de wereld? Laat God dat dan zomaar gebeuren? Grijpt hij dan helemaal niet in? Doet hij dan helemaal niks? Houdt hij dat dan helemaal niet tegen? Als hij dan alle macht heeft, kan hij dat toch ook voorkomen? Kan hij dat toch ook tegenhouden? Waarom gebeurt dat dan allemaal? Dat zijn de vragen die je kunt stellen rondom het beleid en het bestuur van God, van deze wereld en ook van je eigen leven. In zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, daar gaat het ook over de voorzienigheid van God. Dat weet u wellicht wel. En daar wordt zelfs gezegd, beleden ook, dat al dat kwade, al dat negatieve in je leven, ziekte en droogte en tegenspoed, al die dingen die daar genoemd worden, dat die zelfs uit de hand van God komen. Uit zijn hand komen. Al datgene wat er aan tegenslag in je leven, wat er aan tegenspoed in deze wereld is, dat kan toch niet? God wil het toch niet? Hij is toch een God van liefde? Hij wil toch alleen het goede zien? En toch niet al dat kwaad en al die ellende? Komt dat dan echt uit zijn hand? Kortom gemeente, dat zijn best hele lastige vragen als het gaat over de voorzienigheid van God. En nu moet u van mij vanavond geen antwoord verwachten. En nu moet u natuurlijk niet denken van nou, de dominee die weet al een verklaring voor te geven, dan kan ik het doorgeven aan anderen. Nee, dat moeten jullie vanavond maar niet verwachten. En toch gaan we vanavond spreken en nadenken over die voorzienigheid van God. Waar komt dat woordje eigenlijk vandaan, voorzienigheid? Ja, dan kun je denken aan de geschiedenis van Abraham die zijn zoon moest offeren. En dat hij dan zegt, als dan Isaac vraagt waar is het offer, waar is het lam? Ja, daar zal God zelf in voorzien. Daar zal God zelf voor zorgen. Maar gewoon het woordje voorzienigheid, waar heeft dat mee te maken? Nou, we weten allemaal wel wat voorzieningen zijn. Tegenwoordig zijn er bij heel wat openbare gebouwen voorzieningen voor mensen die een handicap hebben. Net als hier bij de kerk. Daar zijn ook voorzieningen voor mensen die met een scootmobiel of met een rollator of met een rolstoel binnen willen komen. Stel je voor dat die hol er niet was. En je moest die trap nemen met zo'n scootmobiel of met een rollator. Dat zou heel lastig zijn. En daarom zijn er gelukkig voorzieningen voor die mensen dat ze makkelijker binnen kunnen komen. Er is ergens voor gezorgd. Er is ergens in voorzien. Nou, zo mogen we ook spreken over de voorzienigheid van God. Dat wil zeggen dat God in lastige, netelige situaties wil voorzien van datgene wat we nodig hebben. Zijn kracht, zijn hulp, zijn nabijheid. Daarvoor ziet God ons in. Dat is zijn voorzienigheid. Niet dat hij ons voorziet van een antwoord op al die vragen die we kunnen hebben, maar wel dat hij troost en ondersteuning en nabijheid biedt in al die vragen die er kunnen zijn. Dan voorziet God ons in zijn hulp. Dat is nou de voorzienigheid van God. En dat wil zeggen dat God dus regeert, dat God voor ons zorgt, dat hij het goede met ons voor heeft. Wij zijn niet overgeleverd aan het noodlot of aan het toeval, maar we vallen onder die goede zorg, die goede regering van die God die het over ons te zeggen heeft, die deze wereld regeert, die ons leven leidt. Artikel 13 zegt daarom, niets in deze wereld gebeurt er zonder zijn besluit. Buiten zijn heilige wil om. Je kunt natuurlijk nooit zeggen, nou ja, al dat erge wat er in deze wereld gebeurt, al die gebrokenheid, al die rampen die zich voltrekken, al die oorlogen die er zijn, ja, dat gaat buiten God om. Hij kijkt wat machteloos toe en dan laat het maar gebeuren. Het overkomt hem. Hij heeft er ook geen vat op. Het gaat buiten zijn regering om, het gaat buiten zijn wil om. Stel je voor dat je zo over God zou moeten spreken en zo over God zou moeten denken. Maar zo is het niet. God regeert. Alles wordt bestuurd naar zijn wil. Maar ja, daar liggen dan ook direct al die vragen. Want ja, wil God dat kwade dan? Is het dan zijn wil dat er een oorlog is? Als leed en ziekte ons overkomt, is dat dan de heilige wil van God? Dat zijn die lastige vragen. Die nijpende vragen. En daar lopen we allemaal wel eens tegenaan. Ik denk dat iedereen hier in de kerk, en ook degene die met ons verbonden is, die vragen wel kent. Of bij zichzelf, of dat hij zich dat ook weet dat anderen dat steeds maar naar voren brengen. Kun je nou in zo'n God geloven? Vragen, lastige vragen. En gemeente Kieler de Bree, de opsteller van de Nederlandse geloofslijn is, die voelde ook wel aan dat daar vragen bij liggen. Hij kende dat ook uit zijn eigen leven, hij kende dat ook uit zijn eigen tijd. Die vragen die mensen stelden bij het besluit en bij het bestuur van God. En vandaar dat in zijn artikel ook een heel klein woordje staat, wat heel veel aangeeft. Het woordje toch. Toch. Eerst zegt hij in dit artikel dat God alles regeert en bestuurt naar zijn heilige wil. Niets gebeurt er zonder zijn besluit. Dat wil Kieler de Bree heel nadrukkelijk beleiden. En dan zegt hij, want hij voelde aan van ja, maar hoe zit dat dan? En dan zegt hij, toch, dat is iets van een tegenstelling, toch is God niet de bewerker of de schuld van zonde die gedaan wordt. We mogen God niet de schuld geven van alle ellende, wat er allemaal kwaad en onrecht in deze wereld gebeurt. Dat gaat niet buiten hem om, maar hij is er niet de oorzaak, hij is er niet de bewerker van. Dat mogen wij God niet in de schoenen schuiven, alsof hij de schuld ervan zou zijn. Ook al begrijpen we het niet, we moeten er altijd maar van uitgaan dat God goed is, rechtvaardig is en dat hij alles beschikt en bestuurt naar zijn wil. Ja, dat gaat ons menselijk verstand en ons begrip te boven. Dat begrijpen we niet. Daar zijn we mensen voor. Wij zijn God niet, wij zijn maar gewoon mensen. We moeten ook maar niet nieuwsgierig willen weten waarom God iets doet of niet doet. We kunnen beter God, zegt Kieler de Bree in artikel 13, we kunnen beter God aanbidden, voor hem neervallen en onze grenzen niet overschrijden. Want God is God en we moeten niet op de plek van God willen staan. Alsof wij God even de les kunnen lezen, zo moet u het doen of zo moet u het niet doen. God is God en wij zijn maar gewoon mensen. Ja, zegt Kieler de Bree, niet alleen maar mensen, maar hij zegt, als we dit beleiden, dan zijn wij leerlingen van Christus. En leerlingen van Christus, die willen alleen maar leven bij datgene wat God in zijn woord ons onderwijst. En er is genoeg in het woord van God wat duidelijk is en helder is, waarin God ons wil onderwijzen, zodat wij leerlingen van hem mogen zijn, leerlingen van Christus, en mogen luisteren naar datgene wat Jezus ons leert. Daar hebben we genoeg aan. Meer als dat onderwijs hebben we eigenlijk niet nodig. En eigenlijk, gemeente, is dat de grondtoon van artikel 13. Kieler de Bree die wil geen antwoorden geven. Zo van, ik ga eens even verklaren hoe alles zit. Maar hij wil tot die mensen in die tijd, maar ook in onze tijd, hij wil troost, hou vast, bieden. Vandaar dat halverwege artikel 13 er staat, deze leer, datgene wat wij mogen weten over hoe God ons leven en deze wereld leidt, deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost. Dat is heel moeilijk uit te drukken, maar het is een onuitsprekelijke troost die dat ons biedt. Welke leer dan? Wel, dat God alles regeert en bestuurt, en dat we dat dan ook mogen aanbidden. In alle ootmoed en alle eerbied. Dat we niet wijzer willen zijn dan God. Niet boven God gaan staan. Maar dat wij ons onderwerpen aan hem. Want gemeente, stelt u zich eens voor, als alles in deze wereld en in uw leven en in jouw leven, als dat allemaal maar toevallig gebeurt. Als het noodlot dat zou bepalen. Nou, biedt dat troost? Heb je daar al vast aan? Nee, toch? Dan verloopt alles heel grillig in ons leven. Dan is deze wereld overgeleverd aan de chaos en de willekeur van machten en krachten die het denken in deze wereld voor het zeggen te hebben. Maar zo is het niet. Gelukkig niet. Goddank niet. We mogen weten dat ondanks al die vragen die we hebben, ondanks alles wat we niet kunnen begrijpen, dat God toch regeert. En God is geen koning die als een grillig despoot regeert. Maar weet u wat Kiedebrei zegt? Als hij het heeft over God die regeert, dan blijft hij niet alleen maar spreken over die koning, maar dan zegt hij, God is onze hemelse vader. Dat is dichtbij, hè? Een vader die voor je zorgt en die heel veel voor je over heeft, die naar je omziet, die het beste met je voor heeft. Zo'n God hebben wij, zegt Kiedebrei. En we mogen weten dat hij die vaderlijke zorg wil bieden. En niets ontgaat hem. Alles bestuurt hij. Geen haar valt er van ons hoofd zonder dat God het weet. Geen musje gaat dood zonder dat God ervan af weet. Nou ja, wat is nou een haar? Wat is nou een haar van je hoofd? En wat is nou een musje? Hoeveel miljoenen musjes zijn er nu op deze aarde? En God kent ze allemaal. En de haren van ons hoofd zijn allemaal geteld. Daar is God voor. En hij beschikt erover. Hij leidt dat. Hij bestuurt dat. Niets ontgaat hem. Niets gaat buiten hem om. Wat een God, hè? Wat heerlijk dat we zo'n God mogen belijden. Dat hij het aanbidden waard is. Want zonder deze God zou ik niet verder kunnen. En u toch ook niet. En jij toch ook niet. Als je net zou weten dat deze God jouw God is, waar zou je het dan moeten zoeken? Waar zou je dan troost kunnen vinden? Zonder deze God kunnen we niet leven. Zonder deze God kunnen we niet verder. Juist als er misschien heel veel in ons leven gebeurt, als er zoveel dingen zijn die we niet begrijpen, dat we dan mogen weten, en toch is daar een Vader in de hemel die voor me zorgt. Toch is daar een God die niets uit de hand loopt. Mijn Vader die weet wat goed voor me is. Ook al begrijp ik het niet. Maar hij is mijn vader. Hij zorgt voor mij. En daarom zegt artikel 13. Daarom zegt Kiedebrei. Dat geeft een onuitsprekelijke troost. Dat kun je soms niet uitleggen. Dat kun je niet verklaren. Dat kun je ook niet uitleggen aan andere mensen. Maar je ervaart het wel. Als ik deze God niet zou kennen. Als ik deze vader niet zou mogen belijden. Dan heb ik geen troost. Dan heb ik geen houvast. Ja, en Kiedebrei gemeente is een ervaringsdeskundige. Want deze man heeft heel veel meegemaakt. Vanwege het feit dat hij God beleed en opkwam voor het woord van God, werd hij gevangen genomen. En zag hij de dood voor de ogen. En was hij van vrouw en kinderen gescheiden. En bij hem waren er ongetwijfeld ook vragen. Waarom moet ik dit nou meemaken? Is dat nu het loon voor het uitkomen voor zijn naam? Waarom? Daar zat Kiedebrei ook al mee. Dat ging hem ook door zijn hart heen. Waarom moest hij dit allemaal meemaken? En gemeente, er is een brief bekend van hem die hij geschreven heeft aan zijn moeder, maar ook aan zijn vrouw en kinderen. En ik lees er toch maar een heel klein stukje uit voor. Om even aan te geven hoe deze man probeerde, te midden van al datgene wat hij mee moest maken, daar in de gevangenis, probeerde te leven in het besef dat er een God was die voor hem, voor zijn moeder, voor zijn gezin zou zorgen. Mijn lieve moeder, ik bid u, wees vol goede moed in uw verdriet. En draag deze beproeving die u door God gezonden wordt, met geduld en met blijdschap, vanuit de wetenschap dat dit Gods welbehagen is. Daartegen moeten we ons niet verzetten. Als dat al zou kunnen. Leef in ontzag voor deze God. En blijf ook aan mij denken. Dat ik steeds mijn God gediend heb. Tot in de dood. En ik beveel mijn arme vrouw en mijn kindertjes. Die hun vader in hun vroegste jeugd verliezen. Aan uw voorbeden. En ik bid de Heere mijn God uit de grond van mijn hart, dat hij hun van hun jeugd af zijn heilige geest wil schenken en hen in ontzag voor hem zal laten wandelen gedurende heel hun leven. Ik vraag hem zonder ophouden om die zegen, dat hij zich de man van mijn arme weduwe zal betonen, dat hij haar zal zegenen en haar genadig zal zijn tot in eeuwigheid. Ik ben verheugd te vernemen dat ze zich met haar kinderen naar Sedan begeven heeft, hetgeen me enige rust en verademing schenkt. Nou ja, dan gaat hij zo verder om aan te geven van, ik weet gelukkig dat mijn kinderen en ook mijn lieve moeder, dat die geborgen zijn bij God. En ik mag zelf ook weten, beschermd te zijn door hem, ondanks al die beproeving die ik mee moet maken. Aangrijpend, hè? Als je zo kan schrijven. Dat is artikel 13 in de praktijk. Want je kunt natuurlijk wel heel mooi schrijven, een mooi artikel schrijven, maar dit artikel schrijft hij met de pen die eigenlijk gedoopt is in leed en verdriet wat hij mee moet maken. En zo kan hij schrijven over die voorzienigheid van God. Er is bij hem geen opstandigheid van hoe kun je nou in zo'n God geloven. Alle vragen verstommen als hij weet dat er een God is die voor hem zorgt. Geen verwijt aan het adres van God. Maar er is bij hem overgave. Overgave aan deze God. Berusting. Geen doffe berusting, maar rust. Zwijg, gode, stil, zongen we. Dat is wat Kiele de Brem mag beleiden. Je leven leggen in Gods hand. Nou zou het zomaar kunnen zijn dat u denkt, ja, allemaal wel heel mooi, maar dat is mij te hoog. Daar kan ik niet bij. Ja, dat is weggelegd voor Kiele de Brem, die kan het wel doen en anderen. Maar dat kan ik hem niet zomaar nazeggen. Dat kan ik niet zomaar beleiden. Heel goed te begrijpen natuurlijk, hè, zo'n reactie. Want ja, het moet er maar op aankomen in je leven. Je moet maar heel veel meemaken. Je moet maar door een heel diep dal heen moeten. Zeg je het dan ook? Kun je dan ook die hoge toon aanslaan die de Bredda aanslaat? Die hier in artikel 13 aan de orde komt? Kan je dat inderdaad dan nazeggen en ook beleiden? Toch, gemeente, kan het. En ik ben in de loop der jaren in het pastoraat toch heel wat mensen tegengekomen die ondanks de tegenslagen, ondanks de diepe wegen die ze moesten gaan, toch dat ook konden beleiden. Die toch konden beleiden, er is een God die mijn leven leidt, ook al moet ik door dat diepe dal heen, ook al is er een moeilijke weg die ik moet gaan, toch, er is een God die voor mij zorgt. Ook al moet ik afscheid nemen van mijn geliefde, ook al ben ik heel jong en moet ik het einde van mijn leven onder ogen zien, en toch, ik weet dat er een God is die voor me zorgt, een hemelse vader. Dan moet ik denken aan een vrouw die ik meemaakte in een gemeente, een hele jonge vrouw, 29 jaar, nog maar pas getrouwd, kind ontvangen en kreeg toen te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Behandelingen zouden niet meer helpen en uiteindelijk kwam ze in een hospice terecht en ik bezocht haar daar. En het was zo ontzettend aangrijpend dat deze jonge vrouw naar mij toe, maar ook naar haar familie, ook naar twee broers van haar die nergens van wilden weten, getuigde van haar geloof. En wist, er is een God, ook al moet ik dit meemaken, die voor mij zal zorgen, dat ik mag komen daar waar hij een plaats voor mij bereid heeft, maar die ook voor mijn man zal zorgen, voor mijn kind zal zorgen. En ze hoopte zelfs ook nog dat die twee broers, die nergens van wilden weten, door het geloof van haar, door het getuigenis van haar, ook tot geloof zouden komen. Als ik dan zou moeten sterven, maar mijn broer of mijn broers, die zullen tot geloof komen, dan onderga ik dat. Zo'n diep geloof had deze jonge vrouw. Als ik in het hospice was geweest en ik fietste weer naar huis toe, en het was in een buurgemeente, dan zong ik psalmen onderweg van dankbaarheid. Dat er zo'n God is die haar die kracht gaf om dit ook te kunnen ondergaan. Daar verstomden al die waarom vragen. Maar daar bleef die ene vraag over. Heere, wilt u me verder leiden? Die ene verwachting dat er een God is die ook voor haar gezin wilde zorgen. En wellicht dat u ook wel voorbeelden weet van mensen in uw eigen omgeving die zo mochten getuigen van hun geloof. En die in aanbidding deze God mochten kennen en zo mochten leven, heel dicht bij deze hemelse Vader. Want ja, als je gaat redeneren en als je met je verstand God wil begrijpen, dan loop je vast. Dat biedt echt geen troost. Dat geeft echt geen houvast. Maar als je God aanbidt en als je weet er is een Vader in de hemel die voor me zorgt, dan geeft dat troost. Diepe innerlijke troost. Dat geeft ongekende houvast. En dat hebben heel veel mensen in de loop der eeuwen, in de loop der jaren en ook in gemeentes mogen ervaren. En natuurlijk blijven die vragen er wel. Blijven er vragen bij het beleid van die hemelse Vader. Was het een vader die met zijn kind aan het wandelen was, langs een drukke weg. En het kind wilde zomaar opeens die weg oversteken, want die zag aan de overkant iets waar hij naartoe wilde rennen. Maar die vader die pakte dat kind stevig beet en hield het tegen. En dat kereltje natuurlijk huilen. Waarom? Want die wilde graag naar de overkant. En toen wees die vader op die auto's die voorbij reden. Zou je daar graag onder willen liggen? Zou je aangereden willen worden? Nee, dat liever niet. Zoveel vragen bij dat beleid van die vader. En toch wat die vader deed was goed. Nou, zo gaat het in het geloof ook richting die hemelse Vader. Je begrijpt het soms niet. En je huilt en je hebt verdriet. En je moet een hele moeilijke weg door. Maar je mag weten, er is een Vader die toch door alles heen voor me zorgt. Een Vader in de hemel. Die met zijn vaderlijke zorg naar ons omziet. Wij begrijpen hem niet. En wij vragen ons af, waarom gebeurt dit? En waarom moet ik dit meemaken? En het huilt van binnen. Maar die hemelse Vader die leidt mijn leven naar zijn wil. Vader, wat u doet is goed. Wat dat lied ook zingt, hè, wat de toekomst brengen mogen. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Job moest ook heel veel meemaken. Job begreep het ook allemaal niet. Waarom al dat leed? En zijn vrienden die hadden wel een antwoord. Die wisten het allemaal precies. Maar dat gaf hem geen troost. Maar Job die mocht leven en die moest ook leren leven in het besef dat er een God was die zijn leven leidde. Hij moest zijn hand op de mond houden en zich overgeven aan deze God die alles bestuurde. Ook in het leven van Job. Daarom gemeente, we zijn geen speelbal van het lot. Maar we liggen in de handen van God. En dat geeft troost. De duivel zit in het zeil. Er zijn heel veel beproevingen, heel veel aanvechtingen. Die wil ons doen twijfelen aan deze God. Zegt die God toch vaarwel? Wat heb je nou aan zo'n God? Zoveel gebrokenheid in deze wereld. Zoveel leed, zoveel ellende. Is dat nou een God van liefde? Kom op, zeg hem vaarwel. Geloof niet in die God. Maar toch, je mag gauw vastvinden juist in deze God. Want boven alles en door alles heen is er die God die voor je zorgt. Die hemelse Vader die zijn zorg wil bieden. Hij regeert. En hij kan zelfs, en dat wordt elke keer weer beleden als er een kind gedood wordt. Hij kan zelfs het kwade ten beste keren. Het kwade doen medewerken ten goede. Zelfs datgene wat als kwaad, als ellende in je leven komt, ten goede keren. Dat je daardoor God leert kennen. Dat je je vertrouwen leert stellen op God alleen. Dat is die hemelse Vader. En gemeente, al die waarom vragen die wij hebben. En die zijn er heel veel. Al die waarom vragen die zijn samengebald in die ene waarom vraag die ooit geklonken heeft uit de mond van Jezus. We kennen dat wel. De Zoon des Vaders. Die hing daar aan het kruis. Een duistere nacht. 3 uren duisternis. En dan schreeuwt hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij verlaten, opdat u, opdat jij, opdat wij nooit verlaten zullen zijn. In al ons leed, in die duistere nacht, mogen we ons beveiligd weten door zijn macht. In al onze ellende mogen we weten, er is een God die naar ons omziet. Hij verlaat ons niet. En daarom kan Paulus, ook in dat heerlijke zegenlied in Romeinen 8, als hij spreekt over honger, naaktheid, gevaar, noem maar op, kan hij toch zeggen, en niets maar dan ook helemaal niets kan mij scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat biedt Paulus troost. Dat geeft hem houvast. Laat het ook uw en jou en mijn troost mogen zijn. Abba, Vader, u alleen behoor ik toe, nu en voor eeuwig. Welke weg ik moet gaan, u houdt mij vast. U laat mij nooit los. Geprezen zij zijn naam. Amen. En mogen we zingen op Psalm 147. Psalm 147 vers. En hen die nederig naar hem vragen. Dat zal wel weer met het orgel te maken hebben. Maar het was even niet te horen, hè, of wel? Nee. Psalm 147 vers 6. Dat wij u zo mogen aanbidden. En u ook mogen erkennen. Als de God die ons leven leidt. Die met uw vaderlijke zorg het goede voor ons zoekt. En het beste met ons voor heeft. Dat hoe het ook mogen tegenlopen. Dat wij voortdurend gestadig op uw goedheid mogen hopen. En daar komen we niet beschaamd mee uit. Dat biedt echte troost. Te midden van al datgene wat we mee moeten maken. Te midden van alle vragen die er kunnen zijn. Te midden van al het leed en ellende wat er in deze wereld is. Dat u niets uit de hand loopt. Dat u deze wereld regeert naar uw wil. Naar uw besluiten. Dat u alles volvoert naar uw plan. En dat uiteindelijk alles zal uitlopen op de doorbraak van uw koninkrijk. Dat het met al dat leed, met al die gebrokenheid, die als gevolg van de zonde er ook in deze wereld is, dat het daarmee aan een eind zal komen. En dat alles nieuw zal worden. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de belofte die wij in het oog mogen houden. Dat te midden van al datgene wat er aan gebrokenheid in deze wereld is. En wat er aan ellende in ons eigen leven kan zijn. Dat we mogen weten. Maar het zal veranderen. U zult verandering geven. We mogen weten dat er troost ligt in uw nabijheid. Kracht ligt in uw genade. En dat we zo verder kunnen. Dat we zo al datgene wat in ons leven gebeurt kunnen ondergaan. En mogen weten, er is een God die voor ons zorgt. Ook al moet ik alles kwijtraken. Ook al moet ik overal afscheid van nemen. Ook al gebeurt er heel veel wat ik niet begrijp. Toch kan niets mij scheiden van uw liefde. Verdrukking of benauwdheid, vervolging of zwaard, honger of naaktheid, al datgene wat er gebeurt, het kan mij niet scheiden van u. Laat dat de belijdenis van ons hart mogen zijn. En dat we zo u mogen kennen. U zo mogen grootmaken. U zo mogen aanbidden. We danken u voor uw woord. We danken u voor dat belijden van vanavond. Laat het ook het belijden van ons hart mogen zijn. Dat we niet zonder deze God verder kunnen. Dat we met al onze vragen ons mogen overgeven aan u. Heer, we danken u voor deze dag. Een bijzondere dag ook in de geschiedenis van ons volk en ook in de geschiedenis van deze wereld. Dat u een einde gemaakt hebt aan de macht van Nazi-Duitsland. Dat er ook hier in Nederland de bevrijding mocht komen. Ondanks al het leed, ondanks alle ellende die ook in die tijd er was, heeft u verlossing gegeven. Uitkomst, vrede. Maar er is nog in deze wereld zoveel gebrokenheid. Want we hebben er niet van geleerd. En nog steeds woeden er oorlogen, ook in deze tijd, ook in deze wereld. En we bidden van u, geef dat te midden van al dat leed wat mensen dan moeten meemaken in al die oorlogsgebieden, in al die gebieden waar zich rampen voltrekken, al die gebieden waar geweld is en waar vervolging is, dat mensen zich mogen vastklampen aan u. Dat ze mogen weten dat u deze wereld niet verlaat. Dat u deze wereld vasthoudt in uw handen. En dat u alles leidt naar uw toekomst. En dat we zo een toekomst mogen hebben vol van hoop. Te midden van tranen. Te midden van verdriet. Te midden van alle vragen. Mogen weten, God is het die deze wereld leidt. En die mijn leven bestuurt. Laat dat het houvast mogen zijn voor mensen in deze wereld. Het houvast ook voor ons allen. Heer, wij bidden van u, wilt u zijn met hen die ook in de gemeente een moeilijke weg moeten gaan. Die te maken hebben met ziekte, met zorg om de gezondheid, met verdriet, met verlies, met pijn, met lasten die het leven soms zo zwaar kunnen maken. Met al die waarom-vragen die er kunnen zijn, ook om allerlei andere dingen. Heere, geef dat wij mogen weten dat u een God bent aan wie we ons mogen toevertrouwen. Dat we te midden van al datgene wat we moeten dragen aan kruisen, dat we ons veilig mogen weten bij u. Dat we ons kruis dragen mogen achter u aan. Dat we zelfs vrolijk dat kruis kunnen dragen. Ziende op de overste leidsman, die in alle dingen als wij is verzocht geweest. Die al die waarom-vragen kent. Die al dat leed doorleden heeft. Opdat wij ons vertroost mogen weten door zijn nabijheid. Door zijn kracht. Die in onze zwakheid wordt volbracht. Heer, wij bidden ook voor Xander en Gardine. Hoe vaak zijn hun namen ook niet genoemd. Hoe vaak hebben we hen ook niet opgedragen aan de troon van uw genade. En als er twee zijn die weten van waarom vragen, dan zijn zij het wel. Zoveel wat ze niet begrijpen. Waarom moeten we dit meemaken? Waarom zo snel nadat we getrouwd waren, dat we in zo'n diep dal terechtkwamen? En waarom zitten we er nog in? Waarom? Heere, geef dat zij zich toe mogen vertrouwen aan u. Met al die vragen, met al die zorgen, met al die ellende die ze mee moeten maken. Dat ze zich getroost mogen weten en God verlaat ons niet. Hij is bij ons. Ook al begrijpen we het niet, Ook al zien we het niet altijd, maar we weten toch, Hij is het die ons leven leidt en ons vasthoudt en ons elke keer weer troost wil bieden. Wilt u zo met hen zijn? Heer, we mogen u ook danken dat deze middag Erik den Hoed en zijn vriendin Lodina belijdenis van het geloof mochten afleggen in Puttershoek. Wilt u geven dat ze de weg achter u aan mogen gaan, dat ze de Heer Jezus mogen liefhebben, dat ze hem mogen dienen en dat ze zo ook achter u aan mogen gaan. Zegen hen ook in de rest van hun leven. Heer, we bidden voor het werk van Paulus Jan en Antje Kiefiet, het werk voor Wycliffe, wat zij mogen verrichten. We mogen u danken voor de afronding en de vormgeving van het Nieuwe Testament, de psalmen in een taal die gesproken wordt op de Kokeilanden. We danken u voor de samenwerking die er mocht zijn met de vertalers op verre afstand, maar toch dat alles nu ook klaar mag zijn, afgerond mag zijn. Daar danken we u voor. En we bidden van u, wilt u al dat werk van Wycliffe ook zegenen, en al die verschillende talen die steeds weer gebruikt worden om de Bijbel in die taal te vertalen. We danken u dat zo heel veel mensen in hun eigen taal de grote werken van u mogen lezen en daar ook door getroost mogen worden. We bidden ook voor het werk van Theo en Klazien van de Schelling, voor de MAF in Indonesië. Maar heel bijzonder bidden wij ook voor hen nu zij weten dat de vader van Theo, die hier in Nederland woont, hier in Nieuw-Lekkerland, ernstig ziek is. En dat er de vraag is van, hoe moeten we daarmee omgaan? Geef ze wijsheid, hoe en wanneer ze naar Nederland kunnen komen. En wilt u ook vooral met de vader van Theo zijn? Wilt u hem bergen in uw handen, dat hij mag weten dat u een hemelse vader ook voor hem wil zijn en voor hem wil zorgen en hem wil vasthouden en hem wil dragen in uw eeuwige trouw. Wilt u zo met Theo en Klazien en de kinderen zijn, als ze ook weten van een opa die erg ziek is. Heer, wilt u met ons zijn deze avond ook verder. Geef een goede zondagavond. Geef dat we mogen uitzien naar de hemelvaartsdag. Opnieuw hier in uw huis te zijn of verbonden te mogen zijn met een dienst die hier mag zijn. En dat we mogen opzien naar hem die aan de rechterhand van u zit, die regeert. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat we zo de kroningsdag van deze koning mogen vieren. En dat we mogen weten, hij regeert. Hij regeert deze wereld. Hij regeert mijn leven. En vanuit uw hoge hemel ziet u op ons neer en kent u ons. En wilt u zo ons leiden en verzorgen. Ga zo met ons mee. En zegen ons in deze week. In alle dingen die weer naar ons toekomen. Wilt u zijn met hen die op vakantie gaan. Wilt u ze ook weer veilig thuis brengen. Ook degenen die op vakantie geweest zijn. Ook weer thuis mochten komen. Die mochten genieten van het mooie weer. Geef ook rust en kracht. Om zo ook verder te kunnen gaan in alle dingen van het leven. Heer, zo mogen we dit van u vragen. Mogen het van u bidden. In de naam van uw Zoon. Die u altijd hoort. En die zit aan uw rechterhand, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En dan gaan we met elkaar nog zingen, Psalm 33. Psalm 33, vers 10 en 11. Een psalm die ook spreekt van, ondanks alles wat er gebeurt, God een God is die voor ons zorgt. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Psalm 33, vers 10 en ook vers 11. iedereen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.